ja, in zijn actieve spelerscarrière heeft hij bijvoorbeeld 7 keer de neus gebroken. 11 operaties ondergaan, waaronder zijn kruisbanden. Dus die man, ja, die valt af en toe, maar die staat ook weer gewoon op.
Het kleine FC Heidenheim debuteert dit seizoen in de Bundesliga. Een sprookje van ongekende omvang, met een trainer die al sinds 2007 voor de groep staat, Frank Schmid. Martijn, tijd voor weer een podcast, hè?
Ja, we gaan er weer één opnemen en we hebben er heel veel zin in.
Ja, ik zie het aan, je straalt. Je straalt, dat is altijd belangrijk.
Gebeurt niet vaak, hè?
Nee, daarom. En ja, je hebt iets in je handen en volgens mij jeukt het zelfs in je handen om... je wil er heel graag iets over vertellen.
Ja.
Dat is het boek, hè? Het boek.
Het boek.
Dat zagen we op Twitter al veel voorbij komen.
Ja, het boek niet, maar de man die op de cover staat wel.
Zeker, ja, ik heb het boek ook al veel Nederlanders die toch dat boek hebben besteld.
Is dat zo?
In de afgelopen weken, ja.
Oké.
Okay. Zal een trend zijn.
Ja, goed, ik heb hier een boek... in huis, al een enige tijd. En op de voorpagina staat de trainer van Heidenheim, Frank Schmid. En ja, hij heeft dus een boek geschreven over zijn leven, over zijn eigen actieve voetbalcarrière en natuurlijk zijn periode bij Heidenheim. Wat een waar sprookje is, zoals we al eerder, of zoals jij al eerder hebt aangegeven.
Ja, ja. Ja, je zegt vaak dat daar kun je een boek over schrijven.
Ja.
Maar hij heeft het wel heel letterlijk genomen. En dat is ook echt met recht zo, dat verhaal. Daar kun je echt een boek over schrijven, dat blijkt maar weer.
Ja, en ik vind het ook wel een hele mooie cover. Want Frank Schmid staat er natuurlijk zelf op. En ja, dat is gewoon Frank Schmid. Hij lacht. Het is gewoon een goud eerlijke vent. En daar komen we later nog op terug. Maar dit is typerend voor Frank Schmid. En de titel heet Onkapoetbaar. Vrij vertaald, niet kapot te krijgen. Die titel is een keer, of die heeft hij eigenlijk overgenomen van Lukas Kwasniok. Die is nu trainer van Paderborn. Die heeft een keer op een persconferentie Heidenheim beschreven als onkapoetbaar. En zo is dat een eigen leven een beetje gaan leiden. En Frank Schmid vond dat zo mooi dat hij de titel gegeven heeft aan dit boek.
Mm-hmm.
Onkapoetbaar. Heidenheim is niet kapot te krijgen.
Kan hij ook zo goed schrijven als dat hij trainer is? Of hoe heeft hij dat eigenlijk gedaan? Heeft hij dat helemaal zelf gedaan? Heeft iemand dat voor hem gedaan?
Ja, voor zover ik weet heeft hij dat zelf gedaan.
Okay.
Het is eigenlijk een opsomming van wat er in het verleden allemaal is gebeurd. In zijn eigen leven en ook in zijn actieve voetbalcarrière. En natuurlijk bij Heidenheim, want dat is het verhaal. Dat zij, of dat die club nu debuteert in de Bundesliga. Eigenlijk een hele kleine club.
Ja. Een dorpsclub, hè, zeggen ze in Duitsland.
Daar, ja,
zijn wat kritische
daar
noten
heeft Frank Schmid een enorme hekel aan.
Ja.
Dat mensen Heidenheim bestempelen als een dorpsclub. En dan zegt hij altijd van ja, weet je, er wonen hier bijna 50.000 mensen. Heidenheim is geen dorp.
Nee.
Ik kan me wel enigszins iets bij voorstellen, want Heidenheim is niet...
Nee, het is niet Bruisen.
Het is geen Hamburg of Berlijn, om maar een aantal voorbeelden te noemen. Maar een dorpsclub kun je het eigenlijk ook niet echt noemen.
Het zal ook een beetje de omgeving zijn, denk ik, toch?
Ja,
het ligt in een rustiek gebied.
Heidenheim ligt, zeg maar, tussen Stuttgart en Augsburg.
Ja.
Een beetje in de provincie.
Ja, provincieclub. Dat
provincieclub, is misschien wel betere uitdrukking.
Zal ook alweer gevaarlijk zijn. Ja, hey, we hebben genoeg te bespreken over Frank Schmid. Ook over het boek natuurlijk. Zullen we eerst even teruggaan naar 28 mei van dit jaar. Regensburg speelde in Heidenheim eigenlijk. Tegen Heidenheim, sorry. Ja, toen was het blessuretijd.
Ja,
ja, dat klopt. Wat er toen gebeurde.
Dat was echt ongelooflijk wat daar gebeurde in Regensburg. Regensburg al gedegradeerd. Maakte er nog een echte wedstrijd van tegen Heidenheim. Dat op jacht ging naar promotie. Met als concurrent HSV. HSV dat eigenlijk nooit kan promoveren. Zo lijkt het wel.
Is ook weer een aparte podcast waard eigenlijk.
En dat, dat werd ook bewaarheid. Want ja, Heidenheim stond tot diep in blessuretijd achter met 2-1.
Ja.
En in Sandhausen, waar HSV speelde en een goed resultaat behaalde, liepen de supporters van HSV al juichend het veld op.
Een pitch invasion was al aan de gang.
Pitch invasion. En die dachten van, ja, wij zijn terug in de Bundesliga. nou ja, maar niet heus.
Nee.
93e minuut en de 99e minuut sloeg Heidenheim toe. In de personen van Jan-Niklas Beste. Op een blauwe maandag zelfs speler van Emmen geweest.
Kijk.
En Tim Kleindienst, eigenlijk de grote man bij Heidenheim.
Van de doelpunten.
Die topscorer is geworden van de tweede Bundesliga met 25 doelpunten. En een hele belangrijke steunpilaar is in het team van Frank Schmid. En toen werd het uiteindelijk dus niet 2-1, maar 2-3 voor Heidenheim. En dat betekende dat Heidenheim
zo'n dag
promoveerde.
Zo'n dag is al een boek waard, volgens mij, als je dat beseft.
Ja, dat is, was niet normaal. Nee. Dat is echt niet normaal.
Nee, maar het is wel een, ik wou bijna zeggen, een slotstuk op een heel mooi sprookje, maar... Het is misschien wel pas het begin, natuurlijk.
Ja, en jij hebt een shirt van Darmstadt aan. Die zijn ook gepromoveerd.
Ja, ja.
Die werden uiteindelijk tweede na dat krankzinnige weekend. Want Heidenheim die passeerde met die winst ook nog eens Darmstadt.
Ja.
En Heidenheim werd ook nog eens kampioen van de tweede Bundesliga. Dus al met al was dat een gedenkwaardig dag.
Ja, ze zijn van heel ver gekomen.
Ja.
Frank Schmid is al sinds 2007 de trainer van Heidenheim. Ja, dat valt haast niet met de pen te beschrijven wat er sindsdien allemaal is gebeurd. Maar ja, hij heeft het toch ook zelf gedaan in zijn boek. Maar wat is er eigenlijk allemaal gebeurd sinds die dag daar ergens in 2007?
Ja, dat was ergens in september 2007. De toenmalige trainer die werd aan de kant geschoven, want het liep niet zo lekker bij Heidenheim. En Frank Schmid was op dat moment... speler.
Mm-hmm.
Semi-prof, want hij werkte er ook naast bij een verzekeringsmaatschappij. En vanuit de club kreeg hij de vraag van, ja, Frank, wil jij het niet voor 2 weken even overnemen? Voor 2 wedstrijden?
Doet hij even.
Ja, tuurlijk, zei Frank. Ja. Nou ja, goed. Ik wil dat wel doen.
Mm-hmm.
Voor 2 weken.
Ja.
Wat gebeurt er vervolgens? Heidenheim wint met 2-1.
Ja.
En de week daarna winnen ze met 9-1. De grootste zege uit de clubhistorie.
Nog altijd. Ja,
ja, en vervolgens hebben de mensen binnen de club zoiets van... Frank, is het misschien een idee dat je nog iets langer doorgaat?
Mm-hmm.
En dat was eigenlijk tegen het zere been van zijn vrouw Nadine. en ook zijn werkgever, de verzekeringsmaatschappij. Want ja, die hadden hem 2 weken vrij afgegeven. En ja, dat was het eigenlijk.
Ja.
Dus vanuit de club moesten ze even langs de verzekeringsmaatschappij om te onderhandelen. Van, ja, hey, kan onze Frank nog door tot de winterstop?
Langer blijven, ja. Ja.
En zijn vrouw had altijd zoiets van, ja, Frank, er komt wel een keer een verlies en dan haak je af. En dat gebeurde eigenlijk niet zo snel op dat moment.
Nee.
En de resultaten die bleven komen.
Ja.
En ja, vervolgens blijft hij tot aan de winterstop. En ja, het is nu 2023, 16 jaar later.
Ja.
En Frank Schmid zit nog steeds op de bank bij Heidenheim.
De mensen kunnen jou nu niet zien, maar ja, je bent vol verbazing nog steeds, ongeloof. Je handen die gaan de lucht in, die van mij nu ook.
Dat is alleen maar petje af
je
en
zet
respect.
Er even kracht bij, je pet gaat af inderdaad nu, dus ja.
En ja, het begon op het 15e niveau, hè?
Ja,
dat waren gewoon amateurs op dat moment. En hij beschrijft het ook in zijn boek. Ja, na afloop elke keer een kratje bier in de kleedkamer, zoals het bij de amateurs gaat.
Ja.
En als ik dan het stadion moet beschrijven van 2007, ja, dat mag eigenlijk de naam stadion helemaal niet hebben.
Gewoon een amateurcomplex met een tribune.
Een heel klein tribunetje. Ja. Met een sintelbaantje en open vlaktes.
Ja.
En in een van die hoeken stonden 2 ezels.
Ja, dat is geen grap, hè?
Dat is echt geen grap.
Nee.
Er stonden 2 ezels, dus vlakbij een kinderboerderij. En Frank Schmid heeft het ook al een aantal keren benoemd in zijn boek en ook in een aantal podcasts. Er stonden gewoon twee ezels in de hoek te kijken naar wedstrijden van Heidenheim in 2007.
Ja.
Ja.
Voor een paar honderd man.
Voor een paar honderd man.
En twee ezels.
En twee ezels.
Ja. Ja,
en 16 jaar later zit het bomvol met 15.000 mensen.
En hebben ze eigenlijk misschien nog wel plannen om nog wat groter te gaan.
Er zijn zelfs plannen om het uit te breiden naar 20 tot 25.000.
Ja, zou dat realistisch zijn, denk je? Ik bedoel, nu is het succes daar. Hè? Nu is het echt absoluut een succes.
Ja, dat is realistisch. Want ze hebben daar iets teweeg gebracht. Met eigen middelen. Geen investeerder. Geen rijke sjeik.
Nee.
Of wat voor figuur dan ook. Ze hebben het compleet op eigen kracht gedaan.
Ja.
En niet alleen Frank Smit, ook Holger Sandwald, de voorzitter.
Mm-hmm.
Die zit er nog langer. Die zit er al sinds 1994. En die had een bepaalde visie.
Mm-hmm.
En die heeft dat helemaal uitgewerkt. En samen met Frank Smit heeft hij gebouwd aan Heidenheim. Het elftal en alles daaromheen.
Mm-hmm.
Ze zijn met bijna niks begonnen.
Nee.
En kijk eens waar ze nu staan. En ik wil nog wel iets noemen over dat stadion. Wat geen stadion was destijds. Daar stond wel een kiosk. En dat is de Lycos kiosk. Lycos is vernoemd naar de vorige, of naar de man die daar de worsten en het bier verkocht.
Ja, ja.
Die is helaas al overleden. Maar die kiosk, die bestaat nog steeds. En ze hebben dat stadion uitgebreid.
En je raadt het al.
En die kiosk is gewoon blijven staan.
De omheen.
En ze hebben dat stadion eromheen gebouwd. En op het moment dat je nu een wedstrijd van Heidenheim bezoekt, dan zie je dus een kiosk.
Ja.
Op de lange zijde. En daar kun je nog altijd je worstjes en bier halen.
Ja. Nog steeds zoals het ooit was. Toch groter geworden, maar wel met respect voor waar je vandaan komt.
Dat zegt heel veel over over Heidenheim.
Ja.
Ook het DNA van Heidenheim.
Ja, nou ja, als iemand dat DNA vertegenwoordigt, dan is dat natuurlijk Frank Smit. Hoe belangrijk is hij voor de club? Want we hebben natuurlijk al wel gehad over de waanzinnige stappen omhoog gedurende de afgelopen zoveel jaren.
Ja.
Maar hoe belangrijk is hij geweest en nu nog steeds?
Ja, ik denk dat zonder de trainer Frank Smit en ook zonder de persoon Frank Smit, dat Heidenheim nu niet in de Bundesliga had gespeeld. Hij is, het is bijna niet in woorden te omschrijven of hoe belangrijk hij is geweest. Het is een hele hardwerkende man. Hij heeft niet voor niets de titel onkapoetbaar gegeven aan zijn boek. Want hij vindt zichzelf ook een beetje onkapoetbaar, niet kapot te krijgen. In zijn actieve spelerscarrière heeft hij bijvoorbeeld 7 keer de neus gebroken. Even kijken, 11 operaties ondergaan, waaronder zijn kruisbanden. Dus die man die valt af en toe, maar die staat ook weer gewoon op. Het is een hele hardwerkende man zonder capsones, waarbij het menselijke aspect altijd voorop staat.
Toch wel, ja. Ja.
Hij heeft echt aandacht voor de mens achter de voetballer. En hij noemt ook een voorbeeld in zijn boek van hoe het in zijn ogen niet moet. Hij is speler geweest bij Alemannia Aachen. En daar had hij het fantastisch naar zijn zin. Heeft trainer Wenne Fuchs meegemaakt. Nou, daar is hij lyrisch over, nog steeds. Mm-hmm. Wenne Fuchs is helaas al enige tijd overleden. Die overleed in zijn periode bij Aachen tijdens een bosloop. Nou, dat heeft enorme impact gemaakt op Frank Smit. Maar Wenne Fuchs was een mensenmens. En Frank Smit heeft daar heel veel van geleerd. Wenne Fuchs is echt een voorbeeld van Frank Smit. En iemand die niet een voorbeeld is geweest voor Frank Smit is Jörg Berger. Die was destijds trainer bij Aachen, of tenminste later. Jörg Berger is best wel een bekende naam in Duitsland als trainer. Of was. Alleen Berger die sprak niet met Frank Smit toen hij speler was bij Aachen en ook aanvoerder. En hij werd op een gegeven moment afgezet als aanvoerder. Zonder dat, dat Berger ook maar een woord met hem wisselde. En ja, dat heeft zo'n invloed op Frank Smit gehad, dat hij zoiets had...
Het zijn wel twee uitersten dan.
Het zijn twee uitersten. Ja. En ja, Frank Smit, die had zoiets van later van... Ja, dit is niet mijn stijl.
Nee.
Zo wil ik het niet doen. Want ik ben net als Wenne Fuchs een mensenmens.
Mm-hmm.
En ik wil in gesprek met mijn spelers.
Ja. Maar toch ook wel dat harde erin. Dat is ook nodig. Maar waar komt dat vandaan? Dat hij toch wel dat hardwerkende is. Beschrijft hij dat ook in zijn boek? Waar het vandaan is gekomen? Zijn jeugd? Of?
Kijk, het harde werken, dat zit een beetje in die regio.
Hm.
Dat is een regio waarin ze ja eigenlijk als een soort motto hebben van, niet lullen, maar poetsen. Gewoon mond houden en keihard werken. En niet te veel babbels hebben.
Geen kapzones, nee.
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 En ja, hij wilde gewoon voor zijn spelers zijn en toont ook respect naar andere mensen of clubs. Dan wil ik die persconferentie in de Regensburg nog wel even noemen.
Dat was een voorbeeld in optima forma natuurlijk.
Ja, ja. Ik had daar een tweet over geplaatst en die ging een beetje viral.
Ja.
En ja, daarin... Ja, dat was eigenlijk de persconferentie van de kampioen van de Tweede Bundesliga. Zijn spelers die komen binnen.
Ja.
Hij deed zijn woordje netjes. Maar zijn spelers komen binnen.
Feestend,
schreeuwend, met champagne, gieten Frank Smit onder.
Heel normaal, heel logisch.
Normaal, ja. Logisch. Ja. Frank Smit laat het even begaan. Maar vervolgens zegt hij ook tegen die jongens van... Oké, jongens, nu is het klaar. Wegwezen.
Hij ging ook geen seconde mee hè, in de vreugde.
Nee, hij vertoonde of hij... vertrok geen spier. Nee. Hij bleef gewoon heel kalm. En zei op een gegeven moment, jongens, wegwezen. En toen nam hij even een moment. En toen zei hij tegen de aanwezigen... en ook mensen van Regensburg die er natuurlijk bij waren... Ja, jongens, ik wil mijn excuses aanbieden. Want jullie zijn net gedegradeerd.
Ja.
En dat hoort eigenlijk niet op deze manier.
Het gaat wel ver. Er kwamen ook wel reacties op jouw tweet van... is dit wel echt? Is dit niet geacteerd? Is dit niet voor de aandacht?
Nou, dat waren enkele reacties. Maar het merendeel van de reacties, dat was, dat was heel positief.
Dat ben ik met je eens. En, maar toch?
Ja, die azijnzeikers heb je altijd.
Ja, dat klopt. Maar de gedachte kun je wel ergens misschien snappen. Als een menigte zo binnenkomt en je vertrekt echt letterlijk geen spier...
Nee, maar
dat is wel bijzonder.
Dat is heel bijzonder in deze wereld tegenwoordig.
Ook dat, misschien daarom wel. Ja.
Maar Frank Smit is altijd zichzelf gebleven. En Frank Smit is de Frank Smit van 2023 is nog altijd de Frank Smit van 2007.
Ja.
Die blijft gewoon dicht bij zichzelf. En dat moment, dat beeld, die woorden, dat was Frank Smit.
Ja.
Of dat is Frank Smit.
Komt misschien ook omdat mensen hem niet kennen en dus denken van... hé, wat is dit voor clown? Saaie clown.
Ja, dat zijn jouw woorden. Het is geen nee, ik snap dat mensen misschien, bepaalde mensen misschien zoiets hebben van... ja, wat is dat voor man? Maar dit was Frank Smit in optima forma.
Ja.
En ik vond het echt een openbaring in deze wereld, in deze voetbalwereld.
Hij is niet altijd een liefertje geweest, toch?
Nee, daar komen we eigenlijk op de speler, Frank Smit, hè?
Ja, ja.
Ja. Ja, dat is wel een grappig verhaal, want...
Waar speelde hij überhaupt eigenlijk? Wat voor positie?
Ja, hij is begonnen in de spits. En hij was, dat zie je misschien nu ook wel. Hij is best wel een beetje, hoe zeg ik dat, netjes.
Groot.
Ja, het is een grote en een sterk ogende man. En hij begon ooit als speler in de spits, als een bonkige spits. Hij was een kop groter dan zijn leeftijdsgenoten. En Jeugd International zelfs is nog een keer meegeweest met een WK onder de 20. In Australië was dat. Maar uiteindelijk, ja, ook mede door blessures, is hij nooit echt doorgebroken als speler. Hij heeft nog wel een hele mooie periode beleefd in Aken, mm-hmm. waar we het net ook over hadden gehad. Ja. Nee, dat einde was iets minder natuurlijk. Maar over het algemeen was hij heel tevreden in Aken. Maar ook af en toe heel gemeen. Hm. Op dat moment was hij al heel lang omgeturnd van spits naar centrale verdediger.
Ja.
Mede vanwege zijn fysieke mm-hmm. kracht. En wat wel grappig is, op YouTube, dat wist ik zelf ook niet, maar dat heeft hij ook in zijn boek beschreven, over gemeenheid gesproken. Mm-hmm. Op YouTube staat een filmpje waarin Frank Schmid als speler van Aken een bodycheck uitdeelt aan Roger Schmid, ex-trainer PSV, nu trainer bij Fika.
Bij Fika, ja.
Roger Schmid in het shirt van Ferrel. Dus zoek het maar eens op, luisteraars. Frank Schmid deelt als speler van Aken een bodycheck uit aan Roger Schmid in dienst van Ferrel. En Roger Schmid belandt vervolgens in de dugout van de tegenstander. Frank Schmid krijgt geel, had misschien rood moeten hebben, maar daar moeten jullie zelf maar over oordelen.
Er was nog geen VAR, dus ze konden hem ook niet terugkijken.
Nee, dat was in 1999 trouwens. Ja. Dus ja, die Roger Schmid vliegt richting de reservebank, komt er met de rug tegenaan, vergaat van de pijn, wordt minutenlang behandeld. En wat dan wel grappig is, dat was in 1999 en 12 jaar later komen ze elkaar tegen op de trainerscursus. En Frank Schmid en ook Roger Schmid, ja, die zijn dat moment nog nooit vergeten.
Nee.
En Frank Schmid heeft zoiets van, ja, Roger, ik heb spijt van die actie. En ik wil met terugwerkende kracht toch nog even mijn excuses aanbieden.
Dat ziet hem toch ook wel.
Dat ziet hem zeker, want ik denk dat hij wel van dat moment ook dan wel weer heeft geleerd.
Ja, maar wat je zegt, wel hard. Hè?
Ja, hij was een hele harde verdediger uiteindelijk. Ja. Misschien zie je het een beetje aan zijn neus op de koffer.
Ik pak even de koffer erbij. Ik heb hem natuurlijk wel gezien, maar dat hebben ze aardig hersteld. Je ziet het niet direct.
Nee, maar hij heeft altijd wel zo'n ja, zijn hoofd lijkt een beetje scheef te staan. Als je hem op tv ziet.
Oh, gaan we eens even opletten.
Dus hij heeft een hele aparte manier van
okay.
Ja, van mimiek.
Ja, nou terug naar hem als trainer. Wat waren de hoogtepunten, Martijn, met Heidenheim voordat ze promoveerden naar de Bundesliga? Ja, dat is een lange tocht geweest.
Ja.
We hadden daar straks al even alle eindklasseringen van de afgelopen zoveel jaar erbij.
Ja.
En je ziet eigenlijk een stijgende lijn. Dat is natuurlijk geen perfecte lijn, maar wel echt duidelijk zichtbaar een stijgende lijn. Ja, dat gaat gepaard met hoogtepunten als er met veel successen worden gevierd natuurlijk.
Ja, dat is ongelooflijk. En ik heb er een aantal opgeschreven natuurlijk.
Ja.
Op een rij gezet. En ja, hij is natuurlijk begonnen in 2007 en een jaar later promoveerden ze naar de regionale Liga Zuidwest. En dat is dan het vierde niveau. En weer een jaar later promoveerden ze naar de dritte Liga, het derde niveau. Dus twee promoties op een rij. Nou ja, dat is vrijwel
bizar snel.
Vrijwel uniek.
Ja.
Niet helemaal uniek, want Elversberg bijvoorbeeld, die nu in de tweede Bundesliga spelen, die hebben dat ook geflikt.
Ja. Ik zie, we hebben een lijstje voor ons. Ik zie 2010 staan.
Ja, 2010, dat is wel een mooi verhaal.
Ja.
Dat stadion van Heidenheim werd natuurlijk steeds verder uitgebreid en uitgebreid en uitgebreid. En toen hadden ze zoiets van, hey, er mist nog iets. Ja, wat mist er dan nog? Ja, een elektronisch scorebord.
Kijk, ook niet onbelangrijk.
Ja, en waar halen we die in godsnaam vandaan?
Ja.
Toen had Frank Schmid zoiets van, ja, dat is een goede vraag. Ik ga daar eens even over nadenken. Holger, dat is dan de voorzitter. Holger, zegt Frank, ik heb nog contacten in Aken. Ik ga eens even bellen met mensen in Aken, want ja, die zijn met een nieuw stadion bezig.
Mm-hmm.
En het oude Tivoli, het mooie oude Tivoli, wat er helaas niet meer staat.
Met die lekker schone toiletten.
Ja.
Maar dat is alweer een verhaal apart.
Dat oude Tivoli, dat werd dus afgebroken. En daar was ook een elektronisch scorebord. En dat elektronisch scorebord uit Aken is dus overgenomen door Heidenheim. En dat elektronische scorebord uit Aken gaat nu dus ook mee de Bundesliga in.
Nog steeds hetzelfde bord?
Nog steeds hetzelfde bord.
Dus 13 jaar geleden echt een transfer gemaakt. Een scorebord, hè?
Ja.
En doet het nog steeds. Nou, die heeft wel heel wat positieve dingen kunnen laten zien dan.
Ja, het scorebord en de kiosk. En ja, de ezels misschien verderop.
Ja.
Ja, dat is...
Ik krijg er wel een lekker geromantiseerd beeld van, hè? Idyllisch.
Ja, in 2011 hebben ze zich, om in de woorden van Frank Smit te spreken, eigenlijk landelijk op de kaart gezet door in de eerste ronde van de DFB-pokaal thuis van Werder Bremen te winnen. En ja, dat was voor Frank Smit wel een soort van mijlpaal van, hey, kijk eens, Heidenheim is geen klein clubje, wij komen eraan, wij vestigen onze naam. Ja. En wij gaan nog meer de voetbalwereld verbazen in Duitsland.
Ja.
En dat hebben ze gedaan, want 3 jaar later in 2014 werd Heidenheim kampioen van de dritte liga. En hij benoemt ook heel mooi in zijn boek van, we werden kampioen op het derde Duitse niveau nog voor RB Leipzig.
Ja.
Dus ja, nog voor het grote kapitaal.
Ja, dan heb je de weg der geleidelijkheid en de weg van het grote geld. En uiteindelijk zijn ze in ieder geval in dezelfde competitie beland. Dus,
is echt fantastisch, ja.
Daar waar de haat tegenover Leipzig zo groot is, staat Heidenheim er natuurlijk wel heel anders op.
Ja, en nu komen ze elkaar weer tegen.
Ja, leuk.
Nog meer hoogtepunten. 2019, een bekerzege op Bayer Leverkusen, toen getraind door Peter Bos. Wordt ook genoemd in zijn boek. Net als hetzelfde jaar, de kwartfinale van de beker tegen Bayern München, stonden ze met rust in München, zelfs met 2-1 voor. Mm-hmm. Stunt leek in de maak. Nou, uiteindelijk wint Bayern nog met pijn en moeite met 5-4. Maar dat was echt een memorabele wedstrijd. En Frank Smit die zegt het ook in zijn boek, om dat boek nog maar eens een keer aan te halen. je hebt echt moed nodig om zo'n wedstrijd te spelen en in te gaan. En zoiets te hebben van, ja, wij kunnen die wedstrijd gewoon winnen.
Beetje een
als je maar wil.
Alles of niets.
Je moet gewoon moed tonen.
Ja.
En als je van tevoren al neerlegt bij een nederlaag, ja, dan krijg je die ook.
Dat is toch wel wat je vaak ziet, hè? Toch de schade proberen te beperken vanaf minuut 1. Ja, dat hebben zij daar op dat moment niet zeker.
Nee, absoluut niet. Maar... net geen stunt, maar wel weer reclame gemaakt voor de club. En weer een jaar later in 2020, helaas toen zonder publiek vanwege corona, belanden ze in de play-offs als nummer 3 van de tweede Bundesliga. En toen moesten ze tegen Werder Bremen. En in Bremen werd het 0-0 en in Heidenheim 2-2. En ja, ondanks dat ze niet hebben verloren, bleef Werder Bremen toch in de Bundesliga. En in Heidenheim, ondanks dus dat ze niet verloren, die moesten nog een jaar door in de tweede Bundesliga vanwege de uitdoelpunten regel.
Ja.
Dus dat was wel een fikse domper. Maar ja, uiteindelijk zijn ze stug doorgegaan.
Ja.
Met als beloning dit jaar de promotie naar de Bundesliga.
Echt een koers bepaald en eigenlijk altijd vastgehouden ook aan...
Altijd aan vastgehouden visie. Aan dezelfde koers. Ja. Niks veranderd.
Nee.
Gewoon zoiets hebben van, nou ja, wij hebben succes. En bij elke promotie zijn er altijd weer mensen die zeggen van... Nou, jullie zijn gepromoveerd, Frank. Dan moet er nu toch wel iets gaan veranderen. Mm-hmm. Want er worden wat andere dingen van jullie gevraagd. Maar Frank Smit zei van ja, nee, dat gaan we niet doen. Want de dingen die wij nu doen, die leiden tot succes. En dan is er totaal geen noodzaak om iets te veranderen.
Nee, en dan zeker tegen het groot kapitaal van heel veel clubs. Natuurlijk staat daar vrijwel haaks op.
Ja.
Qua begrotingen, qua spelersmateriaal, maar ook qua staf. Ja, dat is natuurlijk. Dat verdwijnt in het niet als je dat afzet tegenover een Bayern München en noem ze op. Nee, ja, wat kunnen we eigenlijk verwachten? Hè? Want hij zegt wel, ja, we gaan niet veranderen. Maar is dit op dit niveau een one-day fly, denk je? Of gaan we ze de komende jaren op dit niveau blijven zien?
Ja, dat is een goede vraag. Ik ben daar heel benieuwd naar. Ik denk wel dat ze bij Heidenheim niet zo snel in paniek zullen raken. Dat doen ze de afgelopen 17 jaar al niet.
Nee.
Dus mocht Frank Smit het heel zwaar krijgen met Heidenheim in de Bundesliga. En ze verliezen, ik weet niet hoeveel wedstrijden achter elkaar. Dan denk ik niet dat Holger Sandwald zoiets heeft van, nou Frank, je vliegt eruit, bedankt en tot nooit weer. Nee, ze blijven daar wel met beide benen op de grond staan. En ja, ze hebben een bepaalde route uitgestippeld met Frank Smit. En ja, ik denk, het is natuurlijk moeilijk om iets te voorspellen. Maar het is wel zo dat ze geen grote namen hebben gehaald om zoiets te hebben van, nou ja, we moeten dingen gaan veranderen. Als je kijkt naar het aankoopbeleid, dan blijven ze daar ook heel bescheiden in. Ja. Ze halen ook jongens van lagere niveaus.
Mm-hmm.
En dat heeft ook wel weer iets. Dus ik zou het eigenlijk wel heel bijzonder vinden en misschien ook wel weer heel treffend vinden als Heidenheim zich handhaaft.
Ja.
Begroting gaat van 40 naar ongeveer 55 miljoen.
Daar hebben we het ondertussen wel over, hè?
Ja.
Ja, het kan zijn dat we het beeld schetsen van een piepkleine club, maar
ja,
de begroting is natuurlijk wel gewoon 55 miljoen euro. Dus daar zou je het in Nederland heel goed mee doen.
In Nederland sta je volgens mij dan op plek 4.
Ja. Ja, dus daar hebben we het wel van die orde van grootte hebben we het wel over.
Ja.
Ja.
Nee, dat klopt.
Ja.
En ja, ze blijven toch heel veel dingen hetzelfde doen. De kleinste staf van de Bundesliga hebben ze. Zonder sportpsycholoog.
Ja, met zo'n trainer heb je die niet.
Frank Smit zegt ook in zijn boek van ja, een sportpsycholoog hebben wij niet nodig. Oh. Wij zijn gewoon open en eerlijk. Ja. En ik ga gewoon in gesprek met mijn spelers en ik draai niet om de hete brei heen.
Nee.
En,
ze kunnen bij hem terecht voor heel veel zaken.
Ja.
Ja.
En hij doet ook aan zelfreflectie. Dus op het moment dat hij in de fout gaat of iemand anders, dan geven ze dat gewoon openlijk toe binnen de club.
Ja.
En binnen de selectie.
Ja.
En daarmee toon je natuurlijk ook wel je kwetsbaarheid. Maar dat is ook wel weer heel menselijk.
Komt een beetje over als een vaderfiguur, hè, voor zo'n spelersgroep.
Ja, ja.
Neem aan dat hij zelf ook vader is.
Ja, ja. Hij is getrouwd met Nadine. Die naam heb ik al eerder genoemd.
Ja.
Dat is ook wel grappig. Frank was 14 en Nadine was 13. En de vader van Nadine was jeugdtrainer van Frank. En zo zijn ze bij elkaar gekomen.
Ook al, hij is wel van de lange termijn.
Ja, zeker.
Ja.
En uiteindelijk hebben ze twee dochters gekregen. En zowel zijn dochters als zijn vrouw, die zijn verpleegkundigen.
Ja.
Dus die maken ook heel wat mee.
Ook wel heel dienstbaar, wat dat betreft.
Ja, ja. Ja. En daar heeft Frank Smit ook alleen maar respect voor.
Wat doet Frank Smit in zijn vrije tijd?
Frank Smit, dat is nog wel. Dat ga ik hem even bijpakken. Want dat heb ik.
Je hebt allemaal briefjes ertussen zitten.
Ja.
Voor de duidelijkheid, het boek is in het Duits. Hè?
Het boek is in het Duits. Ja.
Ja. Ja. Ja, voor degene die denkt. Hey, ik,
als je hem wilt bestellen, dan moet je een woordje Duits kunnen. Maar ja, het is absoluut aan te raden. In het boek staan ook de 5 dingen in het leven van Frank Smit die niks met voetbal te maken hebben. 1. Familie. 2. Met de familie op vakantie. 3. Tijd met zijn vrienden. En 4. Dat vind ik eigenlijk een hele mooie. Gewoon alleen zijn in de natuur. Met zijn mountainbike. Dus dan stapt hij op de mountainbike en gaat hij de natuur in. En hij zegt dan ook van ja, na 1 uur op mijn mountainbike kan ik alles achter me laten. En is mijn kop weer fris. Of ben ik weer fris in het hoofd. En het interesseert mij niet hoeveel kilometer ik fiets. Of hoeveel tijd ik eraan. Of ja, hoe snel ik ben. Of een record. Het boeit me gewoon niet.
Nee.
Het gaat mij erom. Om op die mountainbike te stappen. Alleen. En gewoon even in de natuur te verdwijnen. En vogels.
Gewoon jezelf te verliezen.
Vogels horen fluiten.
Ja.
Gewoon puur.
Weg zijn even.
Weg zijn even van, ja. Van de hectiek.
Ja.
En als laatste, als 5e punt, slapen. Ik slaap heel goed en heel lang, zegt hij. Geschat heb ik vermoedelijk ongeveer 1/3 van mijn leven geslapen.
Ja, dat,
dus ja, dat soort dingen kun je dan in de boek teruglezen. Wat ik nog wel even wil aangeven.
Doe nog even een slotakkoord.
Ja, dat staat op bladzijde 182 voor de geïnteresseerden. Kijk, Heidenheim wordt door de buitenwacht altijd heel erg bestempeld als een kleine club. Zelfs een dorpsclub. En dat, dat irriteert hem een beetje. Dat mensen Heidenheim een beetje een grijze muis vinden en geen traditionsverein. Dat ze geen fancultuur hebben. Heel klein stadje. Niet aantrekkelijk. Enzovoort. Maar hij zegt eigenlijk van ja, eigenlijk moet de Bundesliga zich en alle mensen zich verheugen op Heidenheim. En waarom? Omdat wij geen product. Wij zijn geen product. Wij worden niet door een sheik gesponsord. Maar wij hebben hier in Heidenheim alles, maar dan ook alles zelf bewerkstelligd. Met bloed, zweet en tranen. Van een stadion wat geen stadion was, met 2 ezels in de hoek.
En een kiosk.
Tot een stadion waarin 15.000 mensen nu zitten en staan. En wat ook nog weer uitgebreid gaat worden. Dus ze hebben daar wat teweeg gebracht in Heidenheim. Van een paar honderd man naar 15.000 en in de toekomst nog meer. Die hele streek die staat in vuur en vlam. Door Frank Smit en Holger Sandmalt.
Was getekend. Martijn Visser.
Ja.
Ik vond het een mooi verhaal. Inspirerend.
Ja.
Het is geen alledaags verhaal, zeker in de voetballerij niet.
Nee. En hij sluit af in het boek, dat wil ik nog even zeggen. Wij willen 3 clubs onder ons houden. En wij zijn nog niet klaar.
En wij ook niet. Dit was hem. De podcast over Frank Smit en Heidenheim. Nogmaals, ja, ik vond het een mooi inspirerend verhaal. Ik zou zeggen, ga dat boek kopen. Moet wel inderdaad een woordje Duits kunnen.
Ja, en anders. Ja.
Je kunt nog net even de zomermaanden mee lekker stoeien.
Anders moet ik even het gaan vertalen voor de geïnteresseerden. Maar ja, dan komt er wel een factuurtje aan.
Ja, helemaal goed. Nou, bedankt voor het luisteren, mensen. We hopen dit seizoen vaker terug te komen. We gaan daar zeker van uit. Leuke specials, leuke verhalen, opvallende verhalen. We blijven wat weg van het nieuws. We zullen wel toch wel de resultaten mee gaan nemen. Maar we willen graag dit soort verhalen gaan en blijven brengen. En jullie gaan meer van ons horen. Bedankt voor het luisteren nogmaals. En tot een volgende keer.